We sluiten ons aan bij de luid juichende oranje massa in Oostenrijk en genieten na van een dag die alles had. Dit is de Undercut. Vandaag hebben we een heel bijzondere setup, want in de studio zitten hoofdredacteur Tim Kraaien, medeoprichters Thierry en Sebastian Bakker. En ikzelf zit aan een Spaans strand. Ja, ja. Waarschijnlijk is het bij jullie net zo warm als bij mij, klopt dat?
Ik denk nog wel warmer. Ja, je kent de studio hier, toch?
Ja, precies. Hey, zeg maar mannen, wie was de coureur van de dag?
Ik zou zeggen Lando Norris. Vond ik het feit dat je Mercedes inhaalt, ondanks dat hij kapot is, maar vervolgens ook achter Bottas blijft plakken. Nog voor zo lang vond ik een hele knappe prestatie. En gewoon weer een podium. De jongen presteert zo ongelooflijk constant.
Ja. Ja, maar first things first. Eerst natuurlijk een paar woorden over de winnaar.
Wow, even better than last week. The car was on rails on every tire. Incredible, guys.
That was clinical, Max. Fantastic. Absolute clean sleep. Well done, mate.
Congrats, everyone. That's just amazing. Let's keep this up.
Ja, hier heb ik wel een sidemark bij. Is het niet van vorige week?
Nee, dat is dus het grappige. Dat dacht ik ook. Maar Horner zei exact hetzelfde als die week daarvoor. Het was weer clinical.
Oh, nou ja, goed. Dan pakken we gewoon de rest van de podcast van vorige week er ook bij. En dan kan de satellietruck hier weer uit de voortuin. Nee, het is wel een goede vraag. Was het, net als vorige week natuurlijk, soeverein, maar was deze knapper?
Ik zou zeggen van wel. Het feit dat je eerst nog even een pitstop afstand trekt op Valtteri Bottas. En vervolgens daarna nog een keer 18 seconden tot 20 seconden wegrijdt. Eigenlijk is dit nog een veel dominanter optreden dan wat we vorige week natuurlijk hebben gezien.
Ja, het is nog even wennen zo op afstand. Ik kan je niet in de ogen kijken. Nee, maar wat ik vooral opvallend vond, was dat eigenlijk alle teams zaten wel dichter bij elkaar. Alleen Mercedes leek het eigenlijk wel nog slechter voor elkaar te hebben deze race. Terwijl, ja, over het algemeen, als er voor de tweede keer een week daarna op dezelfde baan wordt gereden, dan zou je kunnen zeggen dat je hier en daar wel wat bij elkaar kan schrapen. Maar eigenlijk was de afstand er in de kwalificatie nog steeds ongeveer hetzelfde. En tijdens de race was het eigenlijk nog dramatischer. Weliswaar had Lewis wat schade aan zijn auto. Daar komen we zo waarschijnlijk ook wel verder over te praten. Maar ja, het was niet echt een wereldprestatie die Mercedes heeft geleverd in de afgelopen week.
Ja, of vorige week was gewoon beter dan wat er eigenlijk mogelijk was. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Want in de tweede race, wat je al zegt, eigenlijk gaat iedereen heeft meer data. Dus het wordt wat realistischere beelden, tweede race. Daardoor over het algemeen saaier. Nou, dat was dit keer niet het geval. Maar dus het zou kunnen dat dit gewoon de pace van Mercedes was en dat er meer niet in zat.
Wat toch wel opvallend is, dat ze dan zoveel verliezen op de rechte stukken nog steeds. Je zag ook nu gewoon dat McLaren gewoon fors sneller was. Je zou zeggen, schroef die vleugel eraf en je gaat even hard.
Ze kunnen niet zeggen dat het alleen aan de motor ligt.
Exact.
Hey, bij Sky werd gesuggereerd dat het circuit naar Max vernoemd moest gaan worden. Of in ieder geval een bocht. Zijn we het daarmee eens of is dat nog iets te voorbarig?
Nee, dat is te voorbarig nog. Moet eerst nog minimaal 7 wereldtitels winnen. En dan, kijk naar Niki Lauda. De eerste bocht is nu naar hem vernoemd, geloof ik. En die heeft er ook...
Je hebt ook 7 wereldtitels.
Nee, maar juist maar dat heeft wel 40 jaar geduurd, dus hij heeft nog even te gaan.
Ik geloof dat Hamilton ook nog geen bochtnaam heeft vernoemd op Silverstone. Dus.
Nee, en volgens mij is Vettel ook nog steeds wel de champ binnen Red Bull Racing. Dus wat dat betreft, het zit er wel aan te komen. Maar ik zie Red Bull in ieder geval niets, want ik hoorde dat ook op Ziggo. Dat ze misschien wel de Red Bull Ring de Verstappen Ring moeten gaan noemen. Nou, ik denk dat Red Bull met marketing technisch daar nog weinig voor voelt om dat te doen.
Inderdaad. Maar ik moet daar zeggen, het was wel de Max Verstappen ringen. Want wat heb ik ervan genoten. Volgens mij hebben we een beeld toch ervan, een snippet. Ja, dit is toch geweldig, man. Dit is echt, alleen het Nederlands elftal kan dit op teweeg brengen. En dat zijn er 11.
Ja, dit is één persoon. Hey, het is gewoon fantastisch ook weer om die fans daar terug te zien. Oostenrijk is natuurlijk, werd voorheen al natuurlijk gewoon geannexeerd door de Nederlandse fans. En nu het is gewoon weer heel gaaf om dat weer terug te zien met alle fakkels en de muziek en de sfeer. En het valt het internationale Formule 1 natuurlijk ook gewoon op. Dit is ook uiteindelijk de reden waarom Zandvoort op de kalender staat.
Ja, de Orange Army Part 2. Ja, ik kreeg echt oprecht kippenvel toen ik dit hier zag. Want waar het mij heel erg aan deed denken is, toen ik mijn eerste Formule 1 race zag, dat was Spa-Francorchamps 1995. Daar had ik natuurlijk met mijn broers een mooi spandoek geschilderd met Jos de Bos. En we hadden er eentje waar we een van zijn auto's hadden nageschilderd en zo. Toen de tijd had je ook wel wat Nederlanders, wat verdwaalde Nederlanders daar zitten. En vanaf dat moment is het natuurlijk alleen maar gegroeid. En ja, ik vond het zo verschrikkelijk mooi om te zien vanuit die Jos Verstappen die dit echt wel heeft aangezwengeld in Nederland. Dan nu hele tribunes vol te zien met gewoon Formule 1 gekke Nederlanders die gewoon echte liefhebbers zijn. Die helemaal naar Oostenrijk toe reizen met z'n allen om daar oranje gekleed onze Max aan te moedigen. En wat ook nog wel een verschil is met de voetballers, Max laat het ook, geeft wel thuis.
Dat is nog steeds een pijnlijk onderwerp, hè?
Sportman. Ja, een klein katje mag wel, toch? Maar ik vind het echt fantastisch om te zien. Want toen had je dus inderdaad een paar, een handjevol verdwaalde mannen, middle-aged men, verdwaald in de Belgische Ardennen zitten. En een vader met zijn drie zoons. Dat waren wij dan. En dat te zien hoe dat enorm is gegroeid, vond ik zo'n enorm kippenvelmoment om te zien hoe Nederland echt wel een Formule 1 land begint te worden. En ik kan me ook helemaal niet voorstellen dat het ergens in de Formule 1 ooit is voorgekomen dat één coureur zo ver van huis gewoon compleet gekleurde tribunes voor elkaar kreeg. Volgens mij correct me if I'm wrong, maar volgens mij is het echt uniek in de Formule 1 ook.
Ja, ja. Ik denk dat Schumacher en Senna daar ook wel een handje van hadden.
Ja, maar het is natuurlijk ook wel echt tekenend voor Nederland, hoe wij als land eigenlijk achter onze sporthelden staan. Weet je? Je ziet het met het Nederlands elftal, zowel mannen als vrouwen. In de hockeywereld zien het eigenlijk ook wel in iets beperktere mate. Maar ja, wat er nu gebeurt, puur iedereen achter één man. Ja, wat je zegt, dat is wel gewoon echt uniek.
Ja, het zijn ook... Want jij zei net, Formule 1 fans zijn het. Dat is af en toe... Ze zijn wel echt Verstappen fan, hè? Want op een gegeven moment gaan ze juichen als Hamilton in de grindbak staat. Daarvan heb ik dan af en toe wel zoiets van, ja... kijk, weet je, in het voetbal zie je dat terug, maar...
Heb jij dat niet gedaan dan?
Nee, niet zo erg, nee.
Nee, maar alsnog, je ziet ook dat de Verstappen fans... Norris maakte er een keer een grap over, maar op het moment dat hij geïnterviewd werd, hoorde je ook gewoon het hele publiek gewoon hem keihard aanmoedigen. Dat vond ik op zich ook wel weer gaaf om te zien. Het zijn Verstappen fans, maar ze zijn ook nu... Het begint steeds breder getrokken te worden. Iedereen begint ook echt de coureurs, gewoon die bijvoorbeeld ook een leuk charisma eromheen hebben en het goed doen, ook aan te moedigen. En dat geeft natuurlijk ook gelijk een positieve sfeer binnen die hele wereld natuurlijk.
Ja, absoluut. En echt iedereen die daar naartoe gegaan is, die daar naartoe gereisd heeft, geweldig. Echt vanuit hier super bedankt, zou ik bijna zeggen. Want you made my day. Echt. En laat ons, als je er geweest bent, ook in de comments even weten hoe het was. En wat we allemaal hebben gemist toen we daar niet waren. Dan heb ik nog even, mannen, een kort momentje wat makkelijk te overzien is in deze race. En in onze blijdschap. Nadat Max voor zijn tweede stop was gegaan, hoorde hij op de boordradio: hey, er zit een scheurtje in je rechterachterband. Is Max hier, weten we hier al iets meer van?
Nee, er is nog vrij weinig bekend over, inderdaad, behalve dan dat hij te horen kreeg dat er een scheur in de achterband zat. Wel weer tekenend, denk ik, voor Pirelli en dit jaar dat het al vaker fout is gegaan. Gelukkig.
Het zal vast aan de bandenspanning liggen.
Ja, zal in ieder geval weer een mooie verklaring van Pirelli komen. Waardoor dat is gekomen.
Debris, yeah.
Maar goed, laten we zeggen, ja, mooi dat hij in ieder geval die voorsprong kon... dat hij die heeft opgebouwd, waardoor hij gewoon kon wisselen naar een nieuwe compound. Dat in ieder geval, ja, want het zou toch even eerlijk, het zou toch dramatisch zijn geweest als hij in die laatste stint dat die pitstop verkeerd ging of überhaupt dat die band was geklapt.
Kun je nagaan hoe Pirelli...
Wat er dan was gebeurd met al die oranje fans op die tribune.
Ja, dat Pirelli persoonlijke beveiliging nodig had waarschijnlijk.
Dat denk ik wel, ja.
Die waren met z'n allen het circuit opgerend, denk ik, om de wedstrijd te blokkeren.
Sorry, Gander, we gaan hier doorheen. Wat zei je nou?
Nee, niks. Ik moest gewoon een beetje lachen en ik zei iets doms. Verder weinig bijzonders. Ja, een puntje wat ik graag als snippet had willen hebben, maar die hebben we niet kunnen vinden helaas. Dus ik zal het maar even oplezen. In ronde 62 of 63, weet ik niet meer precies. Max wil graag harder gaan. Dat vond ik al heel tekenend. En hij vraagt, mag ik mode 2? En Lamiaze zegt dan terug, ja... Dat mag, Max, but don't ruin your tires. En ik wil het eventjes, ja, toch wel eventjes hier in de groep gooien. Ik vind het om twee redenen bijzonder. Namelijk, ten eerste, blijkbaar zijn ze zo verschrikkelijk snel dat ze echt nog heel wat procent over hadden. En ten tweede, dat die vertrouwensband tussen Max en de pitmuur is echt goed, hè?
Nou, ik vind het vooral, Red Bull heeft het wat dat betreft echt fantastisch voor elkaar met de engineers. Dat was vroeger al met Vettel. Die had natuurlijk Rocky als zijn engineer. En Vettel is natuurlijk best wel een heet hoofd. En die hadden met Rocky echt een hele kalme fan die hem altijd wel onder controle wist te houden. Nou, je hebt gezien hoe het in het verleden ondertussen bij Ferrari is gegaan. Sindsdien op het moment dat hij dat niet gecontroleerd krijgt. Nou, dat zie je nu met Verstappen ook. Weet je, die engineer maant hem altijd wel, of maant hem tot rust, dat is niet per se nodig. Maar die weet precies de juiste dingen te zeggen om Verstappen gewoon in die focus te houden. En dat zie je gewoon heel erg goed bij Red Bull. Die hebben altijd wel de juiste mensen om dat te structureren. En als je dan ziet hoe dat bij Ferrari af en toe gaat. Maar ook bij een Aston Martin waar ze... af en toe toch echt wel die coureurs nou bijna ophypen of helemaal ophemelen van oh je doet het fantastisch terwijl dat het helemaal niet fantastisch gaat. Dat ik denk van ja, bij Red Bull is het gewoon heel rustig, heel kalm en gewoon ervoor zorgen dat die coureur het beste uit zijn wagen kan halen.
Ja, het is bijna een Dutch approach, gewoon heel nuchter blijven. Heel nuchter blijven onder elke omstandigheid.
En... Ja, maar dat is ook belangrijk. Want weet je, zo'n Tsunoda, dat vind ik dan wat minder eigenlijk. Weet je, die heeft ook elke keer zo'n grote muil op de boordradio. En die gaat dan één keer de pitstraat verkeerd in. En dat gebeurt er dan gewoon nog een keer. Dat je denkt van ja, daar kan je best wel wat van zeggen als engineer. Maar sommigen laten gewoon compleet over zich heen lopen.
Ja, maar ik denk dat na de race Dr. Marco bij wel even op de kleedkamer heeft geklopt van Tsunoda.
Ja, maar ja, dan is het te laat.
Ja, maar dan krijgt hij wel 3 dubbels hard, denk ik, een draai om zijn oren. Ja,
je moet ook niet vergeten natuurlijk dat Max nu wel 5 seizoenen al meerijdt en in het verleden natuurlijk ook wel de nodige fouten daarvoor heeft gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is gewoon dat je nu ziet hoe dat hij ervan geleerd heeft, dat hij gewoon heel berekenend rijdt. En wat ik vooral eng vind is hoe kalm hij eigenlijk nu onder dit kampioenschap zelf ook is. Ik bedoel, de druk lijkt hem bijna niet te grijpen, terwijl je ziet nu Mercedes eindelijk een keer een gelijkwaardige tegenstander heeft. Zie je aan alle kanten breken, zelfs op het circuit met Hamilton.
Is wel interessant, want dat wisten we natuurlijk niet. En dat was altijd de vraag van, ja, weet je, hoe gaat hij het doen onder zo'n kampioenschapsdruk? En inderdaad is dat wel opmerkelijk om te zien hoe makkelijk hij daarmee... Ik ben benieuwd hoe dat gedurende het seizoen zal zijn. Weet je, ik weet dat Hamilton dat... die was toen in 2007, in zijn debuutjaar, was die eigenlijk al gelijk titelkandidaat. En die vergooide toen in de laatste 2 races. Toen bleek opeens de druk net iets te veel te zijn. Het is nog een lang seizoen.
Dat sowieso.
Zeker.
Ik ben het helemaal mee eens. Het is echt, kijk, daarom zit ik ook in full Max outfit. Met kijk, staat zelfs om mijn mouw, staat ook gewoon, don't crack under pressure. Dat is precies hierom. Alsof we dit hebben uitgevogeld gewoon.
Nou, om nog heel veel terug te komen op Mercedes. Wat ik wel heel toevallig vond. En toen dacht ik van ja, er is daar wel echt wat aan de hand. Was eigenlijk een half uur voor de race. Als je de Twitterkanalen van Mercedes bekeek. En van Lewis Hamilton. Beide heel erg hopen op regen. En dan denk ik ja, als je daarop hoopt. Dan weet je gewoon... dat het ja, met normale omstandigheden in de race wel heel, heel, heel erg lastig gaat worden. Ja,
maar het hele weekend was het natuurlijk al duidelijk dat... Kijk, tijdens de tweede vrije training was het geloof ik dat Mercedes dan wel weer ervoor stond. Maar de rest van het weekend was Red Bull heer en meester natuurlijk. Dus die wisten, ook de longruns was Red Bull echt gewoon een stap beter. Dus die wisten gewoon van ja, dit is kansloos als het droog weer blijft.
Natuurlijk, maar dan moet je de manier dat ze het ook nog eens uitstralen naar de fans... dat vind ik wel een tweede als oppermacht van de Mercedes die de Formule 1 domineren. Laten we zeggen, ze hebben de titel. Ja, dat is nog onzeker of ze hem wel of niet halen. Dus ja, op dit moment domineren ze nog de Formule 1. Ja, de laatste paar races natuurlijk niet. Ja, ik vind dat toch wel wat. Dat ze, ja, dat ze daar zo op met zo'n manier naar kijken.
Ja, yeah. Trouwens over kijken gesproken voor de Spotify-luisteraars. De video is ook op YouTube te zien. Dan weet je vast, dan kun je mijn polo bekijken bijvoorbeeld. Maar natuurlijk ook kun je die vier Muppets in de studio zien zitten. maar goed, het echte verhaal van deze Grand Prix was natuurlijk bocht 4, hè?
Je bedoelt Perez?
Ja, maar niet alleen Perez. Ik bedoel, daar gingen meerdere coureurs de mist in. Maar laten we dat Perez erbij pakken.
Nou ja, laten we beginnen met Perez, het moment. Perez, Lando. Ja, we kunnen ervan vinden wat we vinden. En of de penalty voor Lando terecht was. Maar het was wel gewoon de eerste ronde. Althans, het was de openingsfase van de race. Ik vind dat dan wel zwaar. Ik weet niet hoe jullie daar tegenaan kijken.
Ja, hetzelfde. Deed mij vooral heel erg denken aan, ik denk dat Albon er zelf ook een beetje met flashbacks herinneringen naar die race heeft zitten kijken. Maar het is gewoon een hele lastige bocht. Helemaal als je er niet helemaal voor zit om daarin te halen. En we hebben het gezien al, wat ik net al zei met Albon vorig jaar. Die probeerde dat natuurlijk ook. Nou, dat eindigde ook in tranen. En je zag het daarna zelf met Perez ook. Die dwingt Leclerc vervolgens op dezelfde manier daar naar buiten. Dus het is, kijk, natuurlijk, je moet Perez, die kwam van achter en die wilde Norris gelijk inhalen om in ieder geval dan die 1-2 binnen te halen. Maar had even gewacht en had ook gewoon gewacht dat je een DRS had 3 ronden later. En dan was je er waarschijnlijk gewoon op het rechte stuk fluitend langs gegaan. Het was een beetje een onnodig risico. Het was te begrijpen, maar om Norris daar dan gelijk vervolgens een duw voor te geven, ja, vond ik onnodig.
Hij deed gewoon een albonnetje. Weet je? Het is gewoon echt een dom moment om hem daarnaast te laten staan. Kijk, je ziet vervolgens dat tweede moment dat Leclerc het bij hem doet in die bocht, zit Leclerc er echt voor. Dus die kan naar binnen sturen. Die is dan dominant in die bocht, zeg maar. Dus die bepaalt wat er gaat gebeuren. Dus dat moet je hebben als je aan die buitenkant zit. Maar hij, ja, door net iets later te remmen, omdat hij aan de goede kant zit, zat zijn band er even voor. Maar ja, de bocht was op dat moment gewoon voor Norris. Dus dan kan je lekker aan die buitenkant blijven zitten. Maar dan ben je gewoon de sjaak. En als daar grind ligt, ja, dan ben je gewoon echt een pannenkoek als je daar blijft zitten.
Ja, bottom line, hij had het gewoon beter moeten weten met zijn ervaring in de Formule 1. En hoe vaak heeft hij daar nu al niet gereden? Weet je, hij had dit moeten weten.
Ja, en aan de andere kant, kijk, weet je, hij zit daar voornamelijk als buffer naar Mercedes toe. Dan heeft hij eindelijk een goede kwalificatie voor de boeg. En kijk, is dit duel met Hamilton, dan denk ik nog van oké, dat is op scherps van de snede, dat gaat ergens om. Maar het was een duel met Norris. Dus het gaat op dat moment niet echt serieus om een plek. Je weet dat je hem toch wel gaat pakken langer in de race, zeg maar. Dus ja, dit heeft hem geen.
Het
was geen goede zet.
Misschien Perez en Norris die vechten natuurlijk wel samen nog om P2. Norris die zit er nu geloof ik maar 4 punten achter. En daarvoor was het verschil ook maar 10 punten. Misschien dacht hij, ja, als ik erachter blijf hangen.
Ja, dus zijn eigen belang.
Zijn eigen belang was er natuurlijk wel bij.
Ja, heb ik wel zoiets van. Dat zal hem iets minder boeien. Kijk, ja, weet je, ik vind vooral zijn reactie daarna, dat is wel. Dat heb ik vorig jaar ook gezegd. Kijk, ik vind Perez een fantastische keuze van Red Bull. Maar dit is wel de keerzijde van Perez. Die heeft af en toe die heethoofdreactie. Heeft hij nog wel. Dat heeft hij vroeger ook al wel eens gehad bij Racing Point. Of Force India. Weet je, Spa, Singapore. Weet ik dat hij die Sirotkin een keer in die muur heeft gedouwd. Omdat hij zo lang er vast achter had gezeten. Ja, en nu dat moment met Perez, met Leclerc. Zeker dat eerste moment. Ja. Dat is gewoon echt een domme verdedigende actie.
Ja, dat vond ik ook. Maar goed, komen ze waarschijnlijk ook nog op dat moment hebben we het erover. Ik vond wel bij de tweede keer, vond ik ook wel deels de schuld van Leclerc. Want hij had dit kunnen zien aankomen. En dan is het ook, dan moet je ook je volwassenheid tonen.
Die in bocht 4 of in de.
Nou, die tweede keer dat hij er weg werd geduwd, Leclerc.
Dat vond ik. Kijk, weet je. Zoals ik zeg, dat eerste moment van Perez is zijn eigen schuld. Want hij zit er niet voor, hij kan die bocht niet dicteren. Dus dan moet je wegwezen. Ja. Dat tweede moment is de schuld van Perez. Want daar beukt hij Leclerc echt naar buiten, terwijl dat Leclerc ervoor zit. En dat moment in die bochtige situatie, dat is weer Leclerc's fout. Die zit er niet echt goed voor. Ja. Die zit er een beetje naast. Ja, daar kom je aan de buitenkant op het grind. Dan moet je gewoon even wachten.
Ja. Wat interessant is dat hij achteraf wel gewoon hand in eigen boezem heeft gestoken. En ook zijn excuses heeft aangeboden aan Charles Leclerc. Dus ik vraag me af of dat uit zichzelf komt of dat Dermarco even een goed gesprek nog met hem heeft gehad.
Nou, het was wel redelijk kort na de race dat Leclerc dat zei, dus ik denk niet dat Marco daartussen al heeft gezeten.
Nou, daarover gesproken, over het incident. Nee. We hebben ook nog even de boordradio van Leclerc. En dat, nou ja, goed, dat zegt wel voldoende over hoe die eraan toe was in die cockpit bij Ferrari. Het leukste is, vind ik eigenlijk altijd bij Ferrari, als de coureurs pislink zijn. En dan de engineer die dan eigenlijk, ja, als een soort van Super Mario daar heel droog op reageert. Oké, yes. Ik zou zeggen, luister even mee.
What a dickhead. Did he break my car?
We think everything is fine with the car. Everything okay?
Inderdaad niet proberen te kalmeren, maar gewoon heel rustig zeggen wat dat is. Misschien werkt het voor Leclerc, maar ik vind het wel prachtig. Ja,
maar dit is dus precies wat ik net zei. Dit is zo'n engineer. Deze heeft volgens mij in het verleden ook bij Vettel gezeten. Het gewoon niet snappen, nul inspelen op die emotie, om dat inderdaad ook maar enigszins te kalmeren in die situatie. Oh nee, verschrikkelijk.
Ja. Een robot, maar wel mooi.
Ja. Wat mij opviel bij Sky was het moment dat die Perez, dus dit eigenlijk de eerste actie van Perez, bij Norris, zullen we maar zeggen. Toen zei Horner eigenlijk direct al tijdens de race, tja, als je buitenom gaat, dan weet je dat dit kan gebeuren. It's one of those things. Hij was ook wel heel eigenlijk gewoon beschuldigend naar Perez. Hij vond eigenlijk ook dat Perez daar fout zat.
Ja, maar dat was het natuurlijk ook gewoon.
Ja.
Nou, des te merkwaardiger dat hij juist, hoe heet het, Norris de penalty krijgt.
Ja, maar ja. Die steward dit weekend.
Ja, maar stewards luisteren ook niet echt naar het commentaar van de teambaas, heb ik het idee.
Ja,
die...
maar dit was gewoon de Oprah Winfrey show. Dit sloeg helemaal nergens op. Ja, ze gaven ze voor
jij
alles.
Krijgt een straf, ja, en jij krijgt een straf. En jij krijgt een straf. Ja, hoewel die laatste ronde natuurlijk, dat is... maar goed, daar hebben we het straks nog wel over. Maar nee, dus het was wel echt... het deed me een beetje denken aan die ene wedstrijd van Nederland ooit. 12 jaar geleden, geloof ik. Of 13 jaar geleden. Dat er ook iets van 15 gele en rode kaarten werden uitgedeeld.
Die tegen Portugal.
Ja, ik geloof tegen Portugal inderdaad. Daar deed me een beetje aan denken. Maar goed, ja, de stewards die kijken natuurlijk gewoon naar het incident. En die oordelen op basis daarvan. Alleen sneed Perez uiteindelijk zelf in zijn vingers. Want die riep gelijk van dit verdient een straf. En vervolgens krijgt hij er zelf twee.
Ja, maar kijken naar het incident. Kijk, op het moment dat je dit gaat doen. Volgens mij heeft Horner dat vandaag ook ergens. Of in ieder geval, dat heeft hij dan gisteren ergens gezegd. Dat dit eigenlijk dan gewoon zwalbers worden, zeg maar, van het voetbal. Je gaat gewoon aan de buitenkant zitten. Je komt op het greffel en dan heeft de andere krijgt een straf. Ja, weet je, dit gaat helemaal nergens over. Je moet wel gewoon naar de race-situatie kijken. En racen moet wel mogelijk blijven.
Exact. Ben ik het ook helemaal mee eens.
Ja, anders zou je moeten gaan zeggen, eigenlijk zijn inhaalacties veel te onveilig.
Ja,
ja, dus dan zou je nooit aan de buitenkant mogen inhalen. Want op het moment dat jij dus aan de binnenkant zo laat remt dat die hele binnenbocht dicht is, ja, dan is het heel makkelijk verdedigen.
Misschien ook een snelheidslimiet voor de Formule 1.
Ja. De hele race op de pitlimiter.
Ja, op zich doen ze dat ook al op verschillende manieren. Door niet meer met een V10 te mogen rijden.
Nou.
Hey, maar de Trigger Happy Stewards, daarover gesproken. Wat vonden jullie van Yuki Tsunami, die het voor elkaar kreeg om twee keer in een race gewoon verkeerd pitstraat in te rijden en daar dus ook gewoon twee keer exact is dat de penalty voor krijgt? Is dat nou, zijn ze daar ook te trigger happy, die stewards? Of is dat dan
je hebt een uitspraak toch? Iets met een ezel?
Ja, ja, nee, maar als je... Kijk, je kan zeggen, is het een makkelijk gegeven, maar die lijn ligt er. Die lijn ligt er. Je hebt het hele weekend om daarmee te oefenen. En nou, sterker nog, je rijdt er dus de eerste keer al overheen. Dan krijg je die straf al. Ja, als het je dan nog een keer gebeurt, ja, dan ben je inderdaad wel dommer dan een ezel.
Ja, ik denk dat, Yuki zo gefocust was dit race op een of deze race op een goed resultaat. Dat hij dit soort dingen gewoon over het hoofd heeft gezien. Dat denk ik.
Hij is zo klein, dus hij kan...
Nee, zo bedoel ik het niet. Nee, maar ik denk het echt. Ik denk hij was zo gefocust op gewoon een schone race te rijden. Geen fouten te maken. Ja, dat dit gewoon... Ja, dat
ja maar hij maakte twee.
Ja, twee, misschien nog wel erger dan dat hij in de race fout. Ja, dit is net zo stom. Maar goed, wat ik al zei. Ik denk dat, onze vriend Helmoet wel even op de deur heeft geklopt. En heeft aangegeven dat dit zeker op Silverstone niet nog een keer mag gebeuren.
Ja, en nu we het toch over die trigger happy stewards hebben. Dat traag rijden in quali, wat vinden we daarvan?
Ja, daar kan je niets van doen, want het is gewoon een korte baan. En dan blijf je dit gewoon houden. Dit, dit, dit zal je op andere korte... In Monaco zie je dit ook, weet je. Je blijft dit
met Perez.
Met Perez, ja, je blijft dit gewoon houden. Dat is gewoon...
Het was
ja.
vooral heel slecht geïnformeerd van... Ik heb die video teruggekeken ook bij Vettel aan boord. Die wordt echt pas geïnformeerd zodra Alonso de laatste bocht omkomt. En dan zegt hij, ja, ik zie het al, hij zat al achter me. Maar die engineer had gewoon moeten zeggen, ja, Alonso komt eraan, snelle ronde. Ze zaten allemaal vast achter bij het begin, omdat iedereen natuurlijk een vrije run wil over die hele baan. Nou, die baan is al 1 minuut ongeveer, zeker in kwalificatiemodus. Dus ja, kijk, Vettel natuurlijk terecht dat hij die straf krijgt, maar het is meer een fout van een team dan dat het echt van hem als coureur is. Dus je zag hem nog last minute ook proberen uit de weg te gaan. Maar
ja, maar op het moment dat je het niet straft, dan blijft deze situatie altijd... En dan wordt zo'n fout van de engineer ook niet gestraft. En wat ik het meest kromme vind, is Vettel krijgt een straf, omdat het effect heeft gehad op Alonso's kwalificatie. Maar een Bottas krijgt geen straf, terwijl dat hij exact hetzelfde fout doet, maar die wordt niet bestraft. Ja, dat, weet je,
nee, dat is ook
dat is ook weer het kromme van dat weekend.
Maar goed.
Ja, blijft een lastig onderwerp inderdaad. Hey, en volgens mij hebben we nog nooit zo lang erover gedaan voordat we het over the big man himself hebben. Hamilton, wat moeten we daar nou van denken?
Die zag er zowel in de race als na de kwalificatie gebroken uit. Ik heb hem,
zag er slecht uit, hè?
Ik had het gevoel dat hij met tranen in de cockpit zat. En misschien dat ook wel het geval was, gezien hij zijn helm heel lang ophield.
Oh, ik denk dat wel meevalt. Die heeft dit weekend een mooie deal getekend. En die heeft kan weer de nodige miljoenen op zijn bankrekening bijschrijven. Dus ik denk dat het wel meevalt.
Let's show some compassion.
Kijk, hij is er wel gewoon ziek van. En ik denk heel eerlijk gezegd dat... want het is best wel bizar. Hij heeft natuurlijk dit jaar getekend heel laat voor dit seizoen. En hij heeft nu al in één keer zijn contract verlengd voor de komende 2 jaar. Ja, ik denk wel dat de huidige performance van Red Bull daar een hele grote drijfveer voor hem is geweest om bij te tekenen. Ik denk dat hij ook wel inziet dat het dit jaar lastig gaat worden om de titel te pakken. En dat hij er wel gewoon zin in heeft.
Nou, lastiger.
Nee, maar ik denk dat hij wel zin heeft in de komende 2 jaar... zich op te maken voor misschien wel de laatste fase in zijn carrière, maar ook misschien wel de ultieme titanenstrijd. Want kijk, het is ongelooflijk knap wat Hamilton heeft gedaan. En het is een bizar goede coureur. Maar als we gaan kijken naar de weerstand die hij heeft gehad in de afgelopen jaren... En het is een blijvend argument dat je kan opvoeren. Maar hij heeft natuurlijk weinig weerstand gehad. Mercedes was gewoon uber dominant. Hij heeft het gehad met Rosberg in het begin. Maar daarna
heeft hij ook verloren nog een keer.
Heeft hij een keer verloren. Maar daarna was het eigenlijk gewoon toch wel de auto die super dominant was. En dit is denk ik ook voor hem nu het moment dat hij ultiem kan bewijzen. In eigenlijk de herfst van zijn carrière. Dat hij echt de allerbeste is. Dus
dat hij echt een goat is.
Dus eigenlijk is dit voor de Formule 1 en voor de Nederlandse fans, eigenlijk voor iedereen die van de sport houdt, gewoon een fantastisch iets dat hij heeft bijgetekend. Want we gaan gewoon de historische waarde van bijvoorbeeld een Senna en Prost, dat gaan we gewoon de komende 3 jaar gaan we dat opnieuw meemaken.
Ik ga er toch even op inhaken.
Okay.
Maar jij gaat nu over een 7-voudig wereldkampioen zeggen. Iemand die de meeste overwinningen, de meeste poles heeft gepakt in de Formule 1. Daar ga jij over zeggen dat hij zich nu kan gaan bewijzen.
Nee, helemaal niet. Maar hij krijgt nu wel natuurlijk voor het eerst weerstand.
Ja, voor het eerst. Nee, kijk, ja, nu,
Ferrari heeft hij ook weerstand van gehad, maar die hebben hun eigen ruit ingegooid.
Nee, maar kijk, weet je, dat is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat hij geen weerstand heeft gehad. Maar hij kwam in 2007 in de Formule 1 naast een 2-voudig wereldkampioen die net 2 titels op zijn naam had staan.
Ja.
En die versloeg hij in zijn eerste jaar en werd bijna gelijk wereldkampioen. 2008 is hij wereldkampioen geworden met die McLaren ten opzichte van een Ferrari-duel.
Ja, zeker.
In alle jaren, ook tussen 2009 en 2012, waarin McLaren niet de beste auto had, heeft hij altijd een race gewonnen. Vanaf 2013 won hij ook gelijk bij Mercedes in zijn eerste jaar. Hij won 2 titels met dat team waar Nico Rosberg eigenlijk al jaren zat. En je ziet nu dit jaar hoe moeilijk het is om van team over te stappen. En ja, hij heeft inderdaad 1 minder jaar gekend tegen Rosberg, waar hij ook heel veel pech heeft gehad. Laten we dat ook niet vergeten van dat jaar. Zeker als je het vergelijkt met Rosberg. En je kan doen alsof het heel makkelijk is en alsof het helemaal heel makkelijk is komen aanwaaien. Maar om jezelf elk jaar weer op te moeten laden en de motivatie te moeten vinden om Bottas te verslaan. Kijk, we kunnen lachen over Bottas, maar dat is geen pannenkoek. Het is geen loser die niks kan met de auto. Dus dat moet je nog wel elk jaar opbrengen. En dit jaar is natuurlijk zwaarder. En niet te vergeten, hij heeft Vettel 2 jaar op rij verslagen. Dat is ook, die wordt toch ook wel redelijk hoog aangeslagen. Die heeft hij ook 2 jaar achter elkaar verslagen in een redelijk vergelijkbare wagen. Dus om dan te zeggen dat hij zich nu kan gaan bewijzen ten opzichte van Verstappen, dat...
Dat onderken ik ook niet. Maar laat ik het zo zeggen. Het enige tegenantwoord hierop is, we gaan het de komende paar jaar zien.
Ja, maar hoezo gaan we nu zien of hij goed genoeg is?
Nee, ik zeg niet dat hij niet goed genoeg is. Alleen hij gaat nu voor het eerst weerstand krijgen van een coureur waarvan we denk ik allemaal wel kunnen zeggen die nagenoeg een beetje in hetzelfde kaliber zit.
Wat denk ik het belangrijkste is de afgelopen paar jaar op dan die strijd met Ferrari, maar die had Mercedes vooral de tweede helft van het seizoen ook al in het zak nadat Ferrari een eigen ruiten in begon te gooien en Vettel ook in
maar wel Duitsland. Onder de druk van Hamilton.
Tuurlijk, maar wat we nu zien is dat eigenlijk sinds het tijdperk dat Valtteri Bottas echt een beetje in dat team is aangekomen, dat Mercedes nu voor het eerst echt te maken heeft met een team dat even snel is en misschien iets sneller is dan dat zij zelf zijn. En ze zitten nu, ze manoeuvreren zichzelf in de underdog-positie. Ik denk de afgelopen twee weekenden waren ze dat ook zeker, want Red Bull was absoluut soeverein. En het is wel interessant om te zien hoe Hamilton en hoe het team daarmee met die druk omgaat. Wat ik vooral heel opvallend vond na afgelopen weekend is dat Hamilton zijn wagen kapot rijdt, maar totaal niet weet waar hij dat heeft gedaan. En als je dat met Verstappen vaak ziet, die weet gelijk, ja, bocht 3, die ronde ging er iets kapot. En het team, wat ik zei het al eerder, ze bezwijken niet onder druk. Maar je ziet wel dat het normaal gesproken het ultiem soevereine Mercedes, dat gewoon met 30 seconden kan winnen, nu wel her en der begint te kraken. En dat ze ook met de spelletjes die ze naar Red Bull doen, met de FIA, de pitstops, is daar natuurlijk een ding van de flexiewings en alles, dat ze wel nu ook dat soort spelletjes moeten gaan spelen, wat we eigenlijk voorheen altijd bij Red Bull hebben gezien. Dus je ziet wel dat het niet meer loopt zoals het altijd heeft gelopen bij het team. En dat is natuurlijk wel een hele interessante ontwikkeling.
Ja, nee, dat is ook zeker leuk. En kijk, weet je, het is fantastisch dat we eindelijk weer zo'n strijd hebben in de Formule 1. En ik denk dat Hamilton versus Verstappen ook als coureur zijnde gewoon een heel mooi duel is om te volgen. Weet je, je hebt een nieuw talent wat nog geen wereldtitel heeft en die heel hoog wordt aangeslagen. En je hebt een zevenvoudig wereldkampioen. Nou, dat is een beetje de Schumacher-Alonso-setting van 2004, 2005, zeg maar. Nou, dat, weet je, dat is... Of 2005, 2006. Weet je, dat is natuurlijk een prachtige setting om daar een heel jaar lang over te kunnen praten, want dat hebben we jaren niet gehad. Maar ik wil er wel los van trekken dat Hamilton sowieso al een van de beste Formule 1-coureurs aller tijden is.
Zeker. Oh ja, zeker. Maar dat zei ik net ook. Dat is hij ook zeker. Maar ik denk wel dat het eigenlijk nu pas echt heel interessant gaat worden. Nu die echt weerstand gaat krijgen van een coureur met een nagenoeg gelijkwaardige auto. En dat is iets wat we natuurlijk in de afgelopen jaren, misschien in het begin wel, in het McLaren-tijdperk, maar wat we bij Mercedes in ieder geval niet echt hebben gezien. Ferrari was her en der wel snel, hebben het blijkbaar dus ook gesjoemeld. Althans, dat is voor de FIA, wordt dat een beetje in de doofpot gestopt. Maar Mercedes wist zich eigenlijk altijd wel weer te herpakken als Ferrari sterk was. Dat zagen we ook in 2018. Na de zomerstop had Mercedes toch weer een extra stap gezet en ging het bij Ferrari wat minder. En nu zien we gewoon twee auto's, in ieder geval twee coureurs bij twee teams, die nagenoeg gelijk zijn aan elkaar. En dat wordt gewoon mega interessant voor de komende paar jaar. Dus ja, waar ik al mee begon, ik denk dat de Formule 1 heel blij mag zijn dat Hamilton heeft bijgetekend. Want dit is van onschatbare waarde voor de sport.
Ja, en trouwens, nu we het toch al zo lang over Hamilton hebben. Hij werd in deze specifieke race, kwam er wel een heel bijzonder moment. Hè? Waar we ook een snippet van hebben. Laten we er maar gewoon naar luisteren.
So we have blue flags and we're happy to close the gap to Lewis. So Norris 1, P7 behind, you're free to race Lewis. So Lewis is aware.
Ja.
dat hebben we heel weinig gehoord. En het zegt wel iets over de verschoven machtsverhoudingen. Niet binnen dat team.
Nou, ik vond het vooral eerst fout gaan daarvoor eigenlijk, want Norris zat er al een tijdje achter. Die liep eigenlijk al een paar rondes in op Bottas. Dus ik vond het eigenlijk heel opmerkelijk dat ze zeiden dat hij hem niet moest aanvallen. Dus ik had echt zoiets van, gaan ze nou echt Bottas opofferen om in ieder geval maar achter Hamilton te blijven? Nou, dat deden ze dan uiteindelijk niet. Maar je had wel zoiets van, zitten die engineers te slapen daar?
Ik denk dat ze gewoon even de tijd moesten nemen om Hamilton in te masseren. dat er een moeilijke boodschap aankwam.
Flinke fles olie erop en even rustig opwarmen. Maar die zat er natuurlijk ook niet.
Die zat er hoe voel je eigenlijk in die auto? gaat goed?
Nou, ik denk dat hij er niet lekker in zat na die schade die hij reed.
Nee, maar ja, kijk, weet je, uiteindelijk was dit de meest logische beslissing die ze konden en moesten nemen. Weet je, dat zag je bij Ferrari, die deden ook een goede call dit keer. En McLaren doet het ook vaker. Ja, dit moest je doen. Want daar was visvoer.
Verschil was wel trouwens, nu inderdaad dat je het over hebt, over die switch Leclerc-Sainz, is dat Sainz daarna over de boordradio zei, bedankt, ik ga mijn best voor jullie doen. En ja. Bottas was doodstil.
Het was heel chic.
Dat, ja. dat vond ik echt. Dan zie je gewoon, hij gaat echt voor teambelang. En maar hij zit er pas net bij.
Ik voel al een Netflix-uitzending komen. Ik denk dat dit een Netflix-uitzending wordt met rondom Bottas. En die gaan dan zeggen, ja, I wanna beat Hamilton. Ja, en net als vorige keer in Rusland was hij helemaal trots. Race gewonnen omdat Hamilton straf had. Ja, och.
Ja, en dan vervolgens weer, oh, en dan heb je die meme met dat biertje, met de Traditions.
Ja, Traditions. Ja, die zou er allemaal trots zijn.
Wat ik eventjes erbij wil halen, is wat mij ook opviel. Heeft Mercedes hier ook gewoon de handdoek in de ring gegooid wat dat, dat coureurs WK betreft? Want ze offeren hier echt veel punten op.
Nee, dat zeker niet. Nee, kijk, Mercedes moet je nooit onderschatten. Het zijn Duitsers en die weten altijd wel weer wat te vinden waarmee ze terug kunnen komen. Ze hebben nu al aangegeven, althans Bottas heeft gisteren tijdens of na de race heeft hij aangegeven dat ze met een update gaan komen in Silverstone. En ja, ze zullen na de zomerstop zullen ze ook zeker wel terug gaan komen met een update waar ze wat mee kunnen gaan doen. Maar het is interessanter om te kijken naar de circuits. Als je nu gewoon ziet dat Red Bull nu zoveel races nu al achter elkaar heeft binnen weten te slepen. Nou, als ze Silverstone nu ook gaan pakken. En ja, Hongarije, laten we reëel zijn, die moeten ze eigenlijk wel pakken. Dat was altijd al een Red Bull baan. En het moet heel gek lopen als ze die niet binnenslepen. Nou ja, als ze Silverstone en Hongarije hebben, dan komen er na de zomerstop ook nog wel een aantal Red Bull circuits aan. Ik hoop heel erg van harte voor alle Oranje fans dat Zandvoort er nu één gaat zijn. Het zou qua snelheid niet zoveel meer moeten uitmaken. We hebben natuurlijk nog Suzuka, we hebben Mexico. Dat zijn ja, bij voorbaat gewoon circuits waar Red Bull gewoon goed presteert. Maar als je dat dan optelt met de overwinningen die ze voor de zomerstop hebben gehaald, ja, ziet het er wel gewoon goed uit.
Ja, maar dit is gewoon een kampioenschap nu voor Red Bull om te verliezen.
Ja.
Je moet dit nu gewoon winnen, klaar. Weet je, ja. Je hebt 32 punten voorsprong in het klassement. Je hebt nu 5 races op rij op verschillende circuits de overwinning gepakt. En stel dat je Silverstone verliest, inderdaad win je dan Hongarije weer. Er zijn nog tal van circuits waar je een voordeel op zal hebben ten opzichte van Mercedes. Dus als ze dit nog uit handen zouden geven, is dat, ja, dan is dat echt gewoon een fout van Red Bull.
Ja, het blijft wel interessant wat Groot-Brittannië daarin wordt. Want de Red Bull Ring is natuurlijk ook de afgelopen, ook voor überhaupt 2018, 2019 was het eigenlijk al een Red Bull baan. Ze hebben daar al redelijk, wisten ze vaak te winnen. Maar vooral Groot-Brittannië wordt nu interessant. Want die hebben ze vorig jaar alleen weten te winnen toen het zo gigantisch warm was. En voor de rest is dat ook altijd de Mercedes baan geweest. Frankrijk was dat voorheen ook. Dus als ze daar weer een klap uit kunnen delen, ja, dan kunnen we denk ik wel voorzichtig gaan stellen dat ze ook wel de beste wagen hebben nu.
Dat kunnen we wel. Ja. Nou, het belangrijkste denk ik, wat heel erg interessant gaat zijn, kijk, waar Red Bull nu het verschil maakt, is met het chassis. Ze kunnen gewoon met veel minder downforce rijden en die auto is daardoor gewoon veel sneller op de rechte stukken. En het belangrijkste gaat nu voor Mercedes worden, is dat zij het chassis onder de knie kunnen krijgen. Dat zij ook met minder downforce kunnen gaan krijgen. En dat is gewoon nu lastiger door de configuratie van de Mercedes-auto ten opzichte van de high rake concept van Red Bull. Als Mercedes dit in de komende, nou, ik zie het eigenlijk niet gebeuren voor Silverstone, maar misschien in de zomerstop dat ze her en der toch wel wat in de simulator kunnen gaan testen.
Nou, Silverstone neemt misschien gigantisch veel updates mee, dat is al bevestigd.
Ja, maar ik vraag me af of ze dat gaan redden in zo'n tijd. Wow. Maar in ieder geval, als ze dat onder de knie weten te krijgen en ze kunnen die topsnelheid verhogen, ja, dan wordt het nog wel spannend na de zomer. Maar anders dan, ja, denk ik toch wel dat Red Bull echt met vlag en wimpel de laatste paar races, de rest van het seizoen zal doorstaan.
Tuurlijk blijft het spannend, maar als je nu gewoon, kijk, je hebt nu, meestal zeggen ze, je moet die eerste 5 races kijken om te kunnen bepalen hoe een seizoen gaat verlopen. Nou, als je nu naar 9 races gaat kijken en 5 overwinningen zijn nu voor Red Bull. Ja. Nee, 6 zelfs. 6 overwinningen zijn voor Red Bull, 3 voor Mercedes. Ja, dan kan je hoog en laag springen. Maar dan kan je gewoon zeggen dat Red Bull het beste pakket heeft op dit moment. Ook als je kijkt naar de kwalificaties. Ja, dan mag je dat gewoon niet meer uit handen geven.
Nee, kort.
Iets, even een ander mannetje die ik nog wilde bespreken. Hij kwam net al heel even aan boord. Leclerc, wel weer een wilde race, hè?
Ja, ik vond het een geweldige race eigenlijk. Ik vond het wel mooi, die strijdvaardigheid van Leclerc. Ik vond hem vorige race, mijn mening, vond ik hem wat onzichtbaar. Maar ik vond, nu hebben we wel genoeg gezien. Het was sowieso, laten we reëel zijn. Kijk, Verstappen domineerde de race. Dus daarvoor hoeft hij de tv niet aan te zetten. Althans, het is leuk dat je hem goed ziet starten. Dat de pitstops goed gaan en dat hij als eerste over de finish kwam. Maar de spanning zat deze race natuurlijk wel gewoon compleet in het middenveld. Ja, ja, daar had, wat mij betreft, Leclerc had er wat zeker een onderdeel. Zeker op dat stuk met wat we natuurlijk zagen met Perez. Het is nu volgens mij weer even in beeld. Ja, dat was gewoon geweldig om te zien.
Ja, en gewoon de racecraft van die jongen, weet je. Dat die aanvallen die hij pleegde. En gewoon, ja, ondanks dat Perez gewoon wel de buiten de baan, waar hij ook bestraft voor is. Je ziet gewoon dat hij het probeert. En dat hij gewoon hongerig is om gewoon wel die Red Bull te verslaan. En ook die inhaalactie in, wat is het, ik geloof bocht 5. Die hele snelle doordraaier voor die oranje tribune. Het daar ook gewoon proberen. Ja, eigenlijk zagen we alleen Verstappen. Hebben we dat daar een keer zien proberen op Kimi Raikkonen, geloof ik, in 2017 of 18. Dat zijn wel gewoon de inhaalacties waar je van je stoel van springt, zeg maar. Als je die ziet. Dat zorgt voor spektakel.
Ja, echt genoten inderdaad. Sowieso trouwens iemand die inmiddels ook gewoon in het middenveld rijdt. Russell, geweldig weekend.
Ja, geweldig. Bitterzoet
einde.
Ja, dat wel. Maar, hij is wel die beginnerstatus officieel echt ontgroeid, hè?
Ja, maar dat was hij al vorig jaar nadat hij Bottas zoek reed in Sakir natuurlijk.
Ik denk dat dit ook wel... Dit is niet eens meer een sollicitatie naar dat stoeltje bij Mercedes. Ik bedoel, ja, als je Wolf bent of überhaupt in de top van Mercedes zit, dan moet je nu toch wel denken van, ja, die Russell moet er gewoon in.
Maar ik denk echt niet dat ze het gaan doen.
Nee?
Nee, ik ben er echt bang. En kijk, vanuit Mercedes optiek kan je het ook nog wel ergens begrijpen. Want op het moment dat jij... Kijk, Bottas legt zich enigszins knorrend neer bij de rol van tweede viool natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat is voor Mercedes natuurlijk een ideale situatie. Dat je gewoon een coureur hebt die er dichtbij in de buurt zit. En ja, in de regen faalt hij altijd en hij doet wel eens wat domme dingen. Maar hij haalt het aantal punten wat nodig is voor een tweede coureur. En ja, kijk, een Russell die gaat niet bij Mercedes instappen als tweede coureur. Die gaat bij Mercedes instappen als zijnde van, nou, ik ga wel eens even kijken of ik Hamilton aan kan. Nou, dat gaat niet voor een situatie zorgen die Mercedes heel veel kan gaan opleveren, zeg maar.
Ja, ik denk dat ze het... ik denk inderdaad dat de situatie nu heel erg 50-50 is. Ik denk dat Hamilton heel graag wil, en misschien dat onderdeel is geweest van zijn nieuwe contract. Die zegt, ik wil Bottas ernaast hebben. Maar als je kijkt naar het kampioenschap waar Bottas nu staat, en het kampioenschap wat Mercedes eigenlijk het allerliefst wil winnen, dat is het constructeurskampioenschap, laat Bottas nu wel echt de kostbare punten liggen. En voorheen maakte dat niet heel erg veel uit, omdat die wagen toch wel snel genoeg was dat hij iedereen in kon halen. Maar nu je eigenlijk ziet dat Red Bull er ook tussen komt en dat Perez steeds meer mee begint te doen op deze race na dan waar hij zichzelf elimineerde. Maar er zit wel een stijgende lijn in. Zie je eigenlijk dat Bottas steeds meer achterloopt op de concurrentie.
Die punten is wel een beetje kort door de bocht.
De perfecte tweede rijder hier.
Kijk, weet je, in Monaco is hij natuurlijk wel een beetje gepiepeld door zijn team. Dus als je die 18 punten erbij optelt, staat hij ervoor. En kijk, Perez doet het goed. Maar we moeten nou ook niet te hoog van de toren blazen, want die maakt natuurlijk dit weekend ook weer een fout. Ja, Perez heeft in principe, als je gewoon kijkt naar de top, Perez heeft een betere wagen tot zijn beschikking. Hè? Dus het zou ook raar zijn als Bottas ervoor staat.
Nee, dat is ook precies mijn punt wat ik zeg. Van voorheen was dat natuurlijk Mercedes en dan konden ze heel makkelijk 1 en 2 scoren. Maar die periode is nu voorbij en je ziet dan wel dat je misschien op een gegeven moment de keuze moet maken. Oké, ook al vindt Hamilton het niet leuk, we zetten er even wel iemand na die net even wat scherper is, die misschien Hamilton ook wat scherper houdt, zodat je dat team verder pusht. Eigenlijk de situatie die je voorheen met Daniel Ricciardo en Max Verstappen natuurlijk had. En uiteindelijk zorgt dat er ook voor dat als Hamilton, want die gaat, ik zie hem niet nog 6 jaar doorrijden bij Mercedes, misschien ook wel, dat hij een Kimi Raikkonen gaat doen. Maar het zorgt er ook voor dat Russell straks wel klaar is voor de rol om Hamilton te vervangen.
Is het niet ook voor Russell jammer dat hij nou niet echt een teamgenoot heeft waar hij naast kan zitten? Want wij weten nu dus niet hoe goed die Williams eigenlijk is. Misschien is die Williams wel veel beter dan we allemaal denken dat hij is. En dat... natuurlijk in de handen van Nicola Latifi is het niks. Maar misschien is Russell gewoon wel goed. Maar ook weer niet zo verschrikkelijk.
Ja, dat is inderdaad gewoon het hele vraagstuk. Weet je, hij kan zich totaal niet bewijzen. Want die Latifi, dat is gewoon één grote grap natuurlijk. Weet je, die wordt gemiddeld al 3 jaar op rij of 2 jaar op rij, wordt hij gewoon op 15e gereden in de kwalificatie. In de race zit hij nauwelijks in de buurt. Dus dat is geen vergelijkingsmateriaal. En dat maakt het natuurlijk ook lastig om inderdaad die stap te maken naar Mercedes. Want ja, weet je, hij heeft het 1 weekend gedaan in Sakir. Maar ja, daar had hij ook wel alles te winnen. En Bottas natuurlijk alles te verliezen. Dat is heel anders als je vast in dat stoeltje zit.
Zeker, maar ik denk dat hij wel sowieso de capaciteit heeft qua racekracht, wat je nu ook zag tegen Alonso. Maar ook om die wagen op een dusdanige manier af te stellen. Want als je kijkt naar die Williams van dit weekend, waarom die zo goed gaat, is omdat Russell bijna met geen vleugel reed. Eigenlijk wat Lando Norris het weekend daarvoor deed en dit weekend ook weer. Waardoor hij gewoon weer gigantisch veel tijd terug wist te winnen op de rechte stukken. En in tegenstelling tot een Latifi die daar iets meer...
Maar op basis waarvan vinden wij Russell nou opeens het gouden ei? Want kijk, natuurlijk zit hij in een Williams, maar hij heeft nog steeds geen punt gepakt.
Nee, maar goed, de Williams is ook wel...
een rijdende chicaan.
Nou ja, dat is de Haas dit jaar vooral, maar het is qua verschil met de Haas en de teams die ervoor zitten, is het natuurlijk wel een van de slechtste wagens. En als jij dan
hij heeft verschillende kansen gehad en dan kan je zeggen van, oh ja, hij heeft pech, maar onder dat soort situaties zit hij er wel gewoon vaak naast. En je kan dan zeggen van, dat is pech en dat komt omdat hij in een slechte wagen zit. Maar weet je, dat werd jarenlang ook gezegd over Nico Hulkenberg. Nou, die pakte uiteindelijk nooit een podium. Weet je, die had ook altijd pech in dat soort situaties. Dus dat is ook, weet je, laat ik het anders zeggen. Een Max Verstappen.
Bernie Ecclestone ooit, hè?
Ja.
Never take a driver who seems to be unlucky all the time.
Ja, nou weet je, daarom heb ik zoiets van, hij is goed, hij is snel en zeker over één rondje is hij snel. Maar een Max Verstappen, een Hamilton, een Leclerc, die hadden nu punten gepakt met die Williams in 2 jaar tijd. Ben ik 100% van overtuigd.
Dat is altijd nu lastig. Ja.
Bold prediction.
Bold prediction.
Is die Williams ook wel beter dan we verwachten. Hè? En ik zag laatst een interview met die Capito. Capito, zeg ik het goed. Het is toch wel een team om goed in de gaten te gaan houden, hoor. Ik denk wel dat die auto stiekem beter is dan wij momenteel denken.
Het zou heel gaaf zijn. Maar
van wie ik echt genoten heb, en dat wil ik ook even met jullie delen, is Alonso. Wat een held. Vorig weekend had hij natuurlijk al die briljante quote op de boordradio na Q2. That was so enjoyable. En dat is niet alleen om een keer in Alonso Country zitten, hoor. Daar niet van. Maar fantastisch. En nu ook dat gevecht, wat hij dan ook weer heeft met Russell. Om op deze leeftijd nog zo in dat middenveld echt te racen. Het is toch heerlijk om te zien, die man.
Ja, nou, wat mij betreft waren er 2 momenten die daar bij Alonso dit weekend uitsprongen. Dat was 1 natuurlijk het incident in de kwalificatie. Dat toch allemaal even wat minder ging. Maar daar zie je de strijdlust. Het vuur, dat hoor je over de boordradio. Hoe gepikeerd hij is. En dat hij weet dat hij veel meer uit die auto kan halen. Maar vervolgens, en dat vond ik misschien nog wel veel mooier, was inderdaad dat gevecht met Russell. En dat hij er vervolgens, dat hij hem pakt. En ja, we hebben de beelden niet. Maar er is later vanuit een auto is er gefilmd dat als ze allemaal weer aankomen, dat hij Russell ook een knuffel geeft. Van gewoon echt een mooie race gereden tegen jou. En ja, dat zegt denk ik wel gewoon voldoende over Alonso. En ja, dat hij eigenlijk, ja, ook als we nu een beetje kijken naar de performance van Ocon. Blij mogen zijn dat hij er zit. En zeker volgend jaar nog zit. Tekenend daarbij vond ik trouwens, het viel mij op, ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Afgelopen weekend, voor een van de sessies, was er ook een reclame te zien van Alpine. Met die sportwagen. Ja. En daar zie je dan Esteban Ocon in zitten. En dan vraag ik me af, dan haal je een Fernando Alonso binnen, die zoveel heeft betekend voor het merk Renault. Waarom zet je die dan niet in die reclamevideo?
Dat is duidelijk, toch? Dat is een easy guess. Kijk, die Alonso, die heeft allerlei, ongetwijfeld is een contract, allerlei regeltjes staan over allerlei contractverplichtingen en dat soort dingen. Bijvoorbeeld, hij draagt ook een andere horloge dan het team door gesponsord wordt. Het team wordt gesponsord door Belarus. Hij draagt zelfs zijn eigen Richard Mille. En een heel grappige anekdote. Ik heb ooit eens, ik weet niet meer precies welke Grand Prix dat was, maar toen moest hij tussen de sessies door, moest hij een of ander keukenblad gaan. En het is echt waar. En toen moest hij dus gaan lopen koken voor het journaal. En die journalisten die zaten daar te kijken van, nou, ik kijk nu naar een kokende Fernando Alonso, maar die heeft er heel duidelijk geen zin in. Dus ik denk gewoon dat hij heel veel van dit soort sponsoractiviteiten, dat hij dat contractueel heeft laten vastleggen. Van, ik kom terug voor dit en dit bedrag, maar ik ga dit en dit en dit en dit en dit en dit ga ik allemaal niet doen.
Nee, ja, hij heeft ook wel de reputatie en de allure daarvoor om dat te kunnen afdwingen bij Renault natuurlijk.
Ja, heel, het is in ieder geval anders dan misschien de reclamevideo's die we zien van Raikkonen, die overal aan lijkt mee te werken met heel veel plezier.
Ja, dat trouwens, je noemde net Ocon pech of gewoon slecht?
Ja, slecht.
Okay. Nou, een combinatie. Jij kwam in dezelfde sandwich terecht als dat Verstappen toen in Singapore had.
Maar de kwalificatie was hij natuurlijk ook wel.
Ja, kwalificatie heeft hij het verpest, maar weet je, de race dat we eerste ronde, je bent dan zo afhankelijk ook van hoe de rest om je heen reageert. En het waren dan ook weer niet de 2 snuggerste coureurs tegen wie die... Maar goed, het is, ik denk gewoon meer pech, maar hij heeft het zelf verpest met zijn kwalificatie.
Hij is niet beter gaan rijden van zijn vaste contract in ieder geval, laten we het zo zeggen.
Nee,
dat is zeker, ja. Hey, en dan heb ik er nog eentje. Ik begin langzaam een beetje bang te worden dat Ricciardo er gewoon niet meer bovenop komt dit jaar.
Jawel, ik moet nu vol blijven houden. Ik moet vol blijven houden. Hij gaat terugkomen. Ja. Hij gaat terugkomen. Ja, het is wel...
Oké.
Het is niet alleen de kwalificatie bij hem, hè, want het is ook de race. Ik heb in die race ook zitten kijken. Hij heeft gewoon... In het begin van de race verliest hij gewoon per rondje bijna steeds 16e op Norris. En later in de race wordt het dan 3-2-10e ongeveer. Maar hij wordt echt op afstand gereden. Want Olaf Mol die zat maar te oreren van... Oh, het is een fantastische... In de race komt hij tot leven. Dat ik dacht van, zit je wel naar de race te kijken? Hij ligt 40 seconden achter zijn teamgenoot. Waar heb je het over?
Ja, ik heb hier de tijden voor me. Er zijn letterlijk 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9 ronden dat Ricciardo sneller was dan Norris. Ja. Voor de rest,
van de 71, hè?
En voor de rest kreeg hij gemiddeld begin een paar seconden. En daarna werd dat ongeveer 3/4 tiende aan zijn broek.
Ja. En Ricciardo reed ook voor een deel gewoon in vrije lucht. Hè? Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je in het middenveld rijdt, dan reis je zo langzamer. Maar er zijn heel wat rondes geweest waar Ricciardo ook vrije lucht had. Dan... Ik weet niet of jullie hetzelfde vinden, maar ik vond het eigenlijk stiekem een leukere race dan de week ervoor. Dat had ik eigenlijk niet verwacht.
Ja, maar dat was vooral omdat... Verstappen lag aan de leiding, dominant, maar daarachter gebeurde natuurlijk gewoon superveel. Ja. En het gevecht in het middenveld, we zeiden het afgelopen jaar al hoe dicht dat bij elkaar zit, maar nu is dat echt gewoon een slachtveld gewoon...
Nou, en helemaal, want kijk, weet je, dat middenveld heb je nog zoiets van, wow, weet je, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar nu ging het natuurlijk ook nog om P2 en P3, waar het gewoon nog spannend was met Norris, die er natuurlijk gewoon bij zat. Dus dat was wel de redding van de race natuurlijk.
Ja, en David vroeg vanaf zijn vakantieadres ook af in de app, zou dit nou een leukere race zijn door die zachtere compounds, wat denken jullie?
Ik denk het wel. Ik denk dat het sowieso wat je al zag, is dat aantal coureurs wel in ieder geval naar een tweestopper gingen. En ik denk dat hoe meer pitstops, hoe leuker het eigenlijk wordt. Want strategisch weet je dan op een gegeven moment ook niet meer wat er nog allemaal kan gaan gebeuren. En we zagen het vorig jaar natuurlijk ook al in Silverstone, waar de tweede race eigenlijk ook een stuk interessanter werd. Puur omdat die banden er sneller aan gingen. En ik denk juist dat zachter maken van de compounds wel op zich een goede stap is waar ze misschien in de toekomst ook naar moeten gaan kijken.
Ja, en volgens mij is het helemaal tijd voor de WTF van de week. Wederom heb ik eigenlijk twee genomineerden. Maar ik denk dat ik wel weet wie het gaat worden. Ik ga toch even de stemming proeven. Mijn eerste was Yuki Tsunami gaat voor de quadruple header in deze rubriek. Door maar liefst 2 keer in 1 race het voor elkaar te krijgen om de verkeerde pitstraat in te rijden. Wat een eenvoudige exercitie zou moeten zijn. We hebben natuurlijk ook nog dit moment in de allerlaatste ronde van de race.
Ja, dit... Lijkt mij toch een redelijk duidelijk geval.
Maar mag ik hier nog heel even op inhaken voordat we eraf gaan? Mag ik heel even luisteren naar de boordradio? Want bij de boordradio heb ik echt het idee alsof Raikkonen gewoon dacht in de laatste ronde van rustig zo'n kopje thee. En dan zien we het allemaal. Ja,
een biertje
wel.
Waarschijnlijk.
Ik heb het idee alsof hij er niet helemaal bij is.
The fuck happened there? Ah, no. There was 7. Nee, ik kan zien, maar... No word. Watch for Antonio. I mean, it makes no difference. We would have been out of points. But
sure.
Fuck you, what the fuck? I don't know. Why they do it? I know. He's a bit stranger.
Dat ook, it's a bit strange. Ja, dat was het zeker.
Maar gewoon die engineer die gewoon zegt, ik weet ook niet wat er gebeurt. En Kimi zegt gewoon, ik zag dat het Vettel was. Oh, ja, zag je hem wel?
Ik hoorde hem zeggen, ik kunt zien hem. Maar dan rij je alsnog, stuur je hem zo in. Hebben we nog 1 keer de beelden ervan?
Hij had natuurlijk eerder dit jaar had hij dat ook dat moment dat hij met zijn stuurtje knopjes aan het zetten was, terwijl hij de vervolgens iemand van de baan afkeek.
Ja, in Portugal was dat. Tegen zijn teamgenoot klapte hij vol bovenop natuurlijk.
Ja, precies.
Ja.
Ja,
we hebben hier nog 1 keer de beelden. Want, kijk, hij zit hier daarachter. En...
Kijk, hier zie je.
En hij stuurt gewoon in. Hij stuurt gewoon naar rechts staan inderdaad.
Ja.
Maar hij kon hem wel zien, dus dat is in ieder geval fijn dat er niks mis is met zijn ogen.
Dan begint hij toch een beetje bejaard te worden.
Ja, je zou zeggen van wel op deze manier. Ja, maar goed, de vraag is natuurlijk ook, hoe lang moet hij nog doorgaan op deze manier? Ik bedoel, ja. Hij wordt al vorig jaar, Antonio Giovinazzi zat er al steeds meer voorbij. En nu ook dit soort ja, rare ongelukken heb je als team niet zo heel veel aan.
Ja, dan hebben we natuurlijk eigenlijk nog iets voor de toekomst van de Formule 1. Eigenlijk nog veel belangrijker. Op zaterdag was er een meeting tussen de motorleveranciers. Die hebben we nog niet besproken. Sebas, wie waren erbij en wat is precies besproken tijdens die meeting?
Ja, nou er is... Ik zou graag een heel uitgebreid verhaal willen vertellen. Maar het is nog allemaal heel geheim en heel stiekem. Wat we weten is dat Honda, Renault, Ferrari, Mercedes erbij zaten. Opvallende nieuw binnenkomer Audi, Porsche van de Volkswagen groep. Die zitten er ook bij. Ja, en daar is eigenlijk gekeken naar wat gaan we in de toekomst doen met de nieuwe motorreglementen. Zoals bekend is, zijn de huidige motoren, die worden vanaf volgend jaar, of de reglementen voor de motoren worden bevroren. Dit ook ten gunste van Red Bull, die natuurlijk het intellectueel eigendom van Honda heeft overgenomen. Maar voor 2025 zouden er nieuwe motoren moeten komen in de Formule 1. Wat er nu tussen neus en lippen door bekend is geworden. Of het nog helemaal officieel is het niet, maar zoals het er nu uitziet zijn die reglementen in ieder geval doorgeschoven naar 2026 om ook nieuwe kandidaten meer kans te geven. En ja, een van de dingen die je echt voornamelijk hoort is synthetische brandstof. En ja, opvallend daarvan eigenlijk is dat toch een hele grote rol, denk ik, gaat spelen in de krachtbron. We zien nu eigenlijk dat is een ontwikkeling die we de afgelopen 15, 20 jaar hebben gezien, is dat er hulp komt van een elektrisch component. Wat we natuurlijk hebben gezien ook bij de hybride auto's. En ja, e-fuels lijken toch wel daarin de toekomst te hebben. Zo is Porsche, die startte volgend jaar een test ook met e-fuels. Wat natuurlijk ook toevallig is, aangezien zij ook aan tafel schuiven bij die meeting. En ja, wat ze zelf naar buiten brengen is dat ze een dusdanige test doen met e-fuels. Waardoor ze de uitstoot van een normale brandstofauto dusdanig omlaag weten te brengen. Dat die nagenoeg gelijk is aan die van een elektrische auto. En ja, ze praten zelf over een CO2-reductie van 85%. En opvallend is dat ze dus ook al tests daarmee doen in de Porsche Supercup. Dus dat is ook iets wat we de volgende keer kunnen vragen aan Max van Splunteren als hij hier zit.
Ja.
Maar goed,
daar wil ik wel even op inhaken. Er is natuurlijk al vaker Porsche sprake van geweest. Ik heb zelf volgens mij, dat is het, 2 weken geleden, een heel verhaal op zitten hangen dat Tag Heuer en Porsche een fantastische samenwerking aangaan, dat het echt wel die kant op zou kunnen gaan. Maar wat ik super interessant vind is hier, kan Formule 1 eigenlijk weer een echte voortrekkersrol ook voor het dagelijks autoverkeer gaan betekenen?
Nou ja, dat hangt natuurlijk een beetje af, denk ik, voornamelijk van die synthetische brandstof. Kijk, een van de geluiden die je ook wel hebt gehoord vanuit Formule 1 is dat er weer sprake moet zijn van emotie. En ja, die emotie qua krachtbron, die hadden we natuurlijk met de V10's ook nog wel met die hoogtoerige V8 blokken. En met de V6 is het nu in de laatste paar jaar wel beter geworden. Maar in het begin werden ze natuurlijk veelvuldig de Dysons, de stofzuigers genoemd. Ik denk zelf dat het een beetje een utopie is om te denken dat we weer teruggaan naar een V10, naar een V8, ongeacht met de e-fuels. Maar laten we hopen dat het elektrische component misschien wat minder belangrijk wordt of op een dusdanige manier wordt gebruikt. Waardoor zeker in combinatie met e-fuels ook gewoon de verbrandingsmotor weer een wat grotere rol gaat spelen.
Ja, dat is natuurlijk voor Red Bull ook een belangrijk punt. Want zij zijn natuurlijk de enigen die geen stratenauto's maken. Je hebt de Valkyrie na dan, maar daar hangt weer een ander blok in. Maar de vraag is voor hun, het zou wel minder elektrisch moeten worden. Of in ieder geval minder gecompliceerd. Want wat Red Bull natuurlijk wil, is een zo goedkoop mogelijke motor. En het duurste aspect nu is juist het hele hybride aspect van die motoren. Dus Red Bull zal er voornamelijk op hameren om die motoren goedkoper te maken. En ja, uiteindelijk zou je dat doen door ze minder gecompliceerd en misschien minder elektrisch te maken. Of op een simpele manier dat aan te vliegen.
Ja, ik vind dat hele aspect van die synthetische brandstof wel verschrikkelijk interessant. Om dat ook in de toekomst te gaan volgen, inderdaad. En natuurlijk laten we hopen dat ze ook inderdaad met motoren die gewoon weer lekker herrie gaan maken, niet hoor?
Ja, daar ben ik helemaal voor.
Ja, voor beschouwing. Rondje over het circuit.
Ik zou zeggen, laten we hem instarten.
Ja.
Tim, kan jij ons meenemen?
Ik ga onze poging meenemen. Ja, dit is Silverstone. We racen er natuurlijk al enorm lang op. En dit is een uniek Formule 1 circuit. Het heeft eigenlijk alles. Prachtige bochten, snelle, lange, rechte stukken. Dus ja, en Mercedes-baan hè, de afgelopen jaren. Dus ja, hier moet het gaan gebeuren voor Red Bull. Nou, we zitten in de Red Bull, de RB16 is dit, denk ik. Nog niet de RB16B. En gaan we door Abbey en Farm. Mooie eerste combinatie op het circuit. Dit is bocht 3, die heeft verder geen naam. Bocht 4 en 5 is het stukje arena. Dit loopt een beetje uit. En deze exit is vooral heel belangrijk, want hier gaan we een lang recht stuk op. En hier krijg je ook gelijk al heel vroeg je DRS. En dit is eigenlijk het eerste punt waar je echt kan gaan inhalen in Brooklands. Ook omdat je in deze chicane heb je... chicane is het niet echt. Maar best wel veel verschillende lijnen die mogelijk zijn. Maar ook hier moet je weer goed zitten in Luffield. Want ook hier komt weer een heel lang recht stuk aan. Nou, hier ga je nog wel door een bocht die Woodcourt heet. Maar ja, dat is gewoon vol gas. Dus een bocht kun je het niet noemen. Nou, dat is tegenwoordig met kops die nu eraan zitten komen eigenlijk ook al niet meer het geval. Ze liften iets... In de kwalificatie is misschien zelfs vol gas, maar dan gaan ze gewoon door. En ja, als we het over unieke bochten hebben, dan komen we hier natuurlijk aan in Maggots en Baggots. Fantastische combinatie. Vroeger was het misschien nog iets moeilijker voor coureurs. Maar tegenwoordig is een groot deel van deze sectie al wel vol gas. Nou, dan komen we op Hangar Straight en dan komen we eigenlijk aan op het tweede punt waar je kan inhalen. Ook weer een DRS-stuk. En dan gaan we richting Stowe. Bocht 15 zijn we dan alweer. Belangrijk inhaalpunt dus. Ook weer verschillende lijnen mogelijk. Hier wel binnen de lijntjes kleuren, want anders moet je de plaats weer teruggeven. En dan komen we aan bij Veel. En Club Corner is dan uiteindelijk de laatste bocht waar we aankomen. Ja, ook hier is wel weer de exit belangrijk, zeker in je kwalificatie, om nog even goed richting start-finish te komen. Maar inhalen zit er in Abbey over het algemeen niet in.
Nou, bedankt voor die supersnelle
ronde. Rondje Silverstone.
Ik zat er helemaal in, zeg.
Gelukkig hoef ik hem zelf niet te rijden. Dat scheelt een hoop.
Ja, wat
verwachten we hier? We zeiden al eerder, Mercedes-baan.
Ja, ik denk eigenlijk wel gewoon wel weer Red Bull. Ik denk dat ze die lijn door weten te trekken. Ja, Thierry was er... We hadden het er net al even over. Thierry die dorst het nog niet helemaal aan om tenminste Mercedes helemaal weg te cijferen. Die denken dat ze echt met een grote update komen. Ik denk dat persoonlijk dat het pas na de zomer komt. Dus ja, ik zie wel een duidelijke overwinning voor Verstappen.
Het moet wel voor me. Het is wel echt alles of niets voor Mercedes nu. Ja. Want ze komen met een update.
Ja. Thuisrace van Lewis.
Het is een thuisrace van Lewis die altijd beter presteert in Silverstone. Het is eigenlijk het enige circuit... Wat nog aspecten heeft van wat goed is voor de Mercedes. Want het is zwaar voor de banden. Daar waren ze begin van het seizoen goed mee. En we komen met de hardste compounds. Die ook nog net iets harder zijn gemaakt door Pirelli. Waar we natuurlijk mee naar het circuit gaan. Dus ja, in Frankrijk en Portugal waren ze heel sterk. Dat moeten we niet vergeten.
Exact.
Ik denk dat dit wel... dit is alles of niet voor Mercedes. Want als ze hier niet winnen... Ja, kijk, ik durf eigenlijk al wel te zeggen dat de titel gewoon naar Verstappen... moet gaan eigenlijk dit jaar. Als je ziet hoe het seizoen nu loopt. Maar ja, als Verstappen of Red Bull hier weer zou winnen... dan is het ook echt wel gewoon gedaan.
Nou ja, daar sluit ik me inderdaad ook al bij aan. Wat ik net al zei, het is een ultieme Mercedesbaan. Altijd geweest. Het was of Lewis Hamilton of een andere Mercedes die hier bijna altijd won. Op vorig jaar na dan, toen ze een compound zachter gingen... en de temperaturen opliepen tot gewoon tropische temperaturen... waarvan we weten dat Mercedes niet goed gaat. Maar wat vooral belangrijk is... Verstappen heeft Frankrijk gewonnen. Maar laten we niet vergeten dat Mercedes misschien ietsje sneller zelfs nog was... tijdens die Grand Prix. En dat ze wel die race hebben gewonnen, gewoon puur op strategie. Ze hebben eigenlijk gewoon de ultieme Mercedes-tactiek daarin toegepast. Maar die Mercedes daar was serieus snel. En ik zie ze dan, zeker als ze nu veel updates mee gaan nemen naar Silverstone... zie ik ze daar echt best wel competitief zijn.
We zijn het niet vaak eens, maar in dit geval wel.
Kijk eens aan.
Verwachten we nog iets van die nieuwe banden trouwens?
Ja, ik denk dat het meer... Wat ik tot dusver heb gehoord van de test is dat ze wat... Ja, eigenlijk niet. Wat ik tot dusver heb gehoord, is dat het verschil, wat zeiden de coureurs, is nauwelijks merkbaar. Misschien iets. De wangen zullen stijver zijn. Laten we vooral echt hopen dat we niet meer een scenario gaan meemaken zoals in Baku met Verstappen.
Een scenario zoals Silverstone vorig jaar zou ik wel toejuichen.
Ja, nee, maar goed, het is natuurlijk gewoon wel sneu voor de Formule 1. We zijn al afhankelijk van één bandenleverancier, dus laten we dan gewoon alsjeblieft hopen... Dat element in ieder geval gewoon goed in orde is. En dat die
geen harde crashes.
Het is gewoon wat je houdt met Pirelli. Kijk, weet je, in verschillende klassen waarin Pirelli actief is, weet je dat Pirelli een band levert die redelijk snel slijt en dus ook gevoelig is om kapot te gaan. En daarvoor zijn ze de Formule 1 ook binnengehaald. En want de Formule 1 wilde toen de tijd een band die snel slijt. 2-3 pitstops, dat was toen het doel. Nou, dat ging toen Valikant mis in Silverstone toen de tijd. In hun eerste jaar. En elke keer komen ze weer met een net iets hardere band, net iets andere constructie. Maar elke keer heb je eigenlijk hetzelfde. Een Pirelli-band slijt en kan zomaar stuk gaan. Dus dat er een snee in de band zat van Verstappen in Oostenrijk, waar de slijtageniveaus niet enorm hoog zijn. Ja, het is toch nog wel, het is wel tricky, denk ik, Silverstone.
Ja, nou ja, we gaan het zien. Nog
tijd voor een glazen bol.
Ja. Nou, hebben we helaas zitten kijken op ons mooie paneel, maar de glazen bol.
De glazen bol.
Kijk, we hebben hem toch.
Daar is hij dan.
Nou, mag ik dan de aftrap doen?
Ja, tuurlijk.
Ik ga als eerste voor Verstappen. Ik denk daarna... Ik ga weer voor Norris. Ik denk Norris en daarna zie ik Hamilton.
Ik ga voor Hamilton, Norris en Verstappen. Gewoon puur omdat het kampioenschap dan weer even... Laat ik zeggen, ik vind het goed dat Verstappen zo voorstaat. Maar het is wel leuker als het gat weer even iets kleiner wordt. En er even iets meer strijdlust inkomt ook bij Lewis.
Ik sluit me daarbij aan. Alleen dan 2 en 3 omgedraaid. Dus Hamilton, Verstappen, Norris.
Nou, zijn we het weer eens.
Ja, dit is echt... we moeten snel stoppen.
Hou op, hoor.
Ja. Ja, dit was alweer de 10e aflevering van Undercut in 2021. Met dank natuurlijk aan jullie daar in de studio. De vogeltjes hier buiten. En natuurlijk ook de luisteraars. En zeker wanneer je onderweg bent uit Oostenrijk. Laat ons vooral weten hoe je het hebt gehad. En stuur je beelden op. Dat kan namelijk via een formulier op de website. Jazeker. En ik hoop dat je ervan genoten hebt. En in ieder geval nogmaals. Jullie waren wat mij betreft de mannen van deze race. Cut.